Met een dankbaar hart komen we bij Jezus. En dit is het moment in de dienst waarop we ook ons hart mogen openen voor zijn woord. Het levende woord. En ik ga met jullie een heel hoofdstuk induiken van het boek Johannes. Johannes hoofdstuk 11. Maar voordat we dat hoofdstuk in gaan duiken, wil ik eventjes iets uitleggen over het Bijbelboek Johannes. Want terwijl ik zo aan het studeren was op dit hoofdstuk, toen dacht ik, wauw, dat zit wel echt briljant in elkaar. Dat is wel echt heel bijzonder. Daar waar Matthäus, Marcus en Lucas veel meer chronologisch vertellen over het leven van Jezus, doet Johannes dat niet. Hij doet het theologisch en thematisch. Dus het betekent niet dat al de verhalen die erin staan precies in die volgorde zijn gebeurd. Nee, hij heeft daar een bedoeling mee. Er zit thematisch en theologisch een bedoeling achter. Eigenlijk vertelt Johannes met zijn boek één ding. Kijk wie Jezus is. Hij is continu aan het presenteren. Dit is Jezus. En vervolgens, wie denk jij dat hij is? Met elk verhaal, met elke zin. En laten we even gewoon, als je je Bijbel bij je hebt, dit wordt gewoon Bijbelstudie hoor jongens. Het wordt echt de Bijbel induiken. Dus neem je Bijbel gewoon mee en schrijf mee. We beginnen bij Johannes 1, vers 1. Waarin hij even helemaal terug gaat naar het begin. Dus oké, wat staat centraal? Wie is Jezus? En dan begint hij met een prachtig gedicht. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. En het hele gedeelte spreekt als een soort van gedicht. Maar we springen even naar vers 14. Wie is dat woord? Hij zegt, het woord is mens geworden. En het heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Wie is Jezus? Johannes zegt dus dat Jezus als eerste mens is geworden. Waarom? Zodat de grootheid van God aan ons geopenbaard kan worden. Dus God maakt iets wat goddelijk is, maakt hij mens, zodat wij mensen iets kunnen begrijpen van zijn goddelijkheid. Hoe liefdevol is dat? En dan komt vanaf vers 19 Johannes de Doper in dat eerste hoofdstuk op het toneel. En dan lees je een zin die al vaak is voorgekomen in ons jaarthema Prepare the Way, waarin Johannes zegt, ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. En Johannes, trouwens niet de schrijver van dit boek, dit is Johannes de Doper. En Johannes benoemt ook wie Jezus is. Wat zegt hij over Jezus? Hij zegt, dit is het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Dat is wie Johannes zegt dat Jezus is. En vervolgens verschijnt in hoofdstuk 1, je moet het thuis maar even nalezen, ook Jezus op het toneel. En hij ontmoet mensen. En in die ontmoetingen met mensen, en soms zijn het discipelen en soms zijn het weer andere mensen, benoemen die mensen ook wie hij is. En zo komen er 7 titels voor Jezus voor in het eerste hoofdstuk van Johannes 1. Zoek die thuis maar eens op. En deze titels, die bereiden ons voor op Johannes' voorliefde op het getal 7. Mooi hè, getal van de volheid. Getal 7. En hij zegt daarmee, deze volledig menselijke Jezus van Nazareth, de Messiaanse koning en leraar van Israël, is ook de Zoon van God die zal sterven voor de zonde van de wereld. En dat is nogal een bewering in die tijd. En Johannes gaat het karakter van Jezus vervolgens verder onderbouwen met de verhalen in Johannes 2 tot en met hoofdstuk 12. En daarin omschrijft hij, dan komt het getal weer, 7 wondertekenen. Die nog meer zullen onderstrepen wie Jezus is. En die wondertekenen die bouwen zich op naar een climax tot het verhaal waar we zo bij stil gaan staan. Het verhaal van Lazarus, die opgewekt wordt uit de dood. 7 wonderverhalen waarbij ook Jezus zichzelf presenteert als wie hij is. 7 keer, dus 7 wonderverhalen, 7 wondertekenen. Maar ook Jezus die zelf 7 keer zegt, ik ben. En we gaan er eventjes heel kort naar kijken. Kijk maar even mee naar die 7 wonderverhalen. De eerste is de bruiloft te Cana, waarin Jezus water verandert in wijn. En hoe presenteert Jezus zich daar als ik ben de ware wijnstok. Het tweede wonderteken is als Jezus een zoon van een hoveling geneest. En Jezus presenteert zich dan aan de mensenmenigte. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het derde wonderteken, de genezing bij Bethsaida, waarin Jezus zich openbaart als ik ben de Zoon van God. Vierde, Jezus voedt de 5000. En Jezus zegt daarmee, ik ben het brood des levens. En dan het vijfde wonderteken. Als Jezus op het water loopt en de discipelen denken, oh, spook. En dan zegt Jezus, nee, ik ben het. Het zesde wonderteken, genezing van de blindgeborene. En Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En dan het zevende wonderteken. Ik ben de opstanding en het leven. Johannes selecteert dus heel bewust gebeurtenissen die samen één antwoord, één opbouwend getuigenis vormen. Dit is wie Jezus is. En waarom doet Johannes dit? Dat lezen we aan het einde, Johannes 20, vers 30. Deze wondertekenen, zegt hij, zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En omdat u door te geloven leeft door zijn naam. Boven mijn preek staat, kom tot leven. Dat is de wens voor deze zondag, dat we hem gaan mogen leren leven door zijn naam. Een aantal weken geleden sprak ik over dat eerste wonderteken, de bruiloft te Kana. Dat zo mooi vooruit wijst naar dat grote bruiloftsfeest wat nog moet komen. Dat feest wat we gaan vieren in dat nieuwe Jeruzalem, op die straten van goud, daar waar Bart van Es vorige week over sprak, vanuit het boek Openbaring. Nu gaan we kijken naar de climax van die 7 wondertekenen. De opstanding van Lazarus. Wat zegt dit wonderteken ons over wie Jezus is? En misschien mogen we onszelf ook wel even die vraag stellen. Wie is Jezus dan voor mij? Even context, voordat we het hoofdstuk induiken, hoofdstuk 11. We gaan veel lezen met elkaar. Jezus is Jeruzalem uitgevlucht. Hij heeft zoveel wonderen gedaan al ondertussen en zoveel tekenen. En er zijn zoveel mensen die in hem zijn gaan geloven. Discipelen die hij heeft gevormd. Het leidt tot onrust. De Joodse leiders die denken, we moeten weg met die man. Die man moet weg. En ze hebben hem zelfs al op dit punt al een keer geprobeerd te stenigen. Maar Jezus zegt, het is mijn tijd nog niet. Dus hij vlucht weg uit Jeruzalem. Het is te gevaarlijk voor hem daar. En we weten vanuit de Bijbel dat Jezus een bijzondere vriendschap had met Lazarus en zijn zussen Martha en Maria. Een broer en 2 zussen die waarschijnlijk bij elkaar in 1 huis woonden. Een wat rijker gezin. En Jezus kwam daar graag. Hij gaf daar thuis wel eens onderwijs. We kennen het van het verhaal misschien wel over Martha en Maria. Hij kwam daar graag, hij at daar graag en Jezus was daar geregeld. En terwijl Jezus voor zijn eigen veiligheid op een plek is ver weg van Jeruzalem, komt er een boodschapper op hem af. En vanaf daar gaan we lezen Johannes 11, vanaf vers 3 tot 6. Er staat, de zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Dat is vreemd, toch? Jezus vertraagt bewust. Je zou denken, als je zoveel van deze mensen houdt en je hoort dat Lazarus ziek is, dat het echt niet goed gaat, dan moet er actie komen, Jezus. Actie in de taxi. Straks is die er niet meer. Kom, snel. Zou mijn reactie zijn. Snel in de actie. Zou veel logischer zijn. Raakt dat niet ook een beetje aan ons eigen leven soms en onze eigen verwachting van Jezus? De vertraging, misschien soms wel de verstilling van God die we niet altijd begrijpen. Je hebt misschien al vele boodschappers gestuurd naar Jezus. Vele gebeden gestuurd naar Jezus. Maar Jezus lijkt niet in actie te komen. We zitten in een serie over discipelschap. Het volgen van Jezus. En ik merk dat we juist ook als christenen liefde vaak associëren met comfort. Maar ik geloof dat God liefde associeert met vertrouwen. En dat is iets heel anders. God vraagt: durf je mij te vertrouwen? Durf je je hele vertrouwen op mij te stellen? Durven we te erkennen dat ons leven, hoe dat ook loopt, in zijn hand is? En dat hij boven alles staat. God gaat over de uitkomst. Wij gaan over ons eigen proces daarin. Maar God gaat over de uitkomst. Of vertrouwen we God alleen als de uitkomst comfortabel is? Koppelen we zijn liefde voor ons aan of God wel of niet onze gebeden verhoort? Het volgen van Jezus vraagt vertrouwen. Het volgen van Jezus mag wat kosten. Mag het ons wat kosten? Mag het ons oncomfortabel zijn? Er is een duidelijke reden waarom Jezus wacht. En hij profeteert er eigenlijk al over, hè? Hij zegt: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Dit hele boek Johannes draait om: wie is Jezus? En er is dus iets in het karakter van Jezus dat we zouden missen als Jezus direct in de actie was gekomen. Dan hadden we Jezus wellicht wel weer gezien als geneesheer. Maar Jezus wil een ander karaktereigenschap van zichzelf openbaren. En daarom wacht hij bewust. En we lezen verder vanaf vers 7. Volgens mij verschijnt op de tekst een iets andere vertaling, maar we volgen het allemaal. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen: de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar weer naartoe gaan? Jezus zei: telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van de wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Wat bedoelt hij hiermee? Hij laat hier iets zien van zijn eigen leven. Daar waar je in vertrouwen leeft, in de weg die God met jou wil gaan, loop je altijd in het licht. Loop je altijd in het licht van de wereld. En dan maakt het niet uit of er aards gezien gevaren zijn. Dan hoeven we niet te vrezen voor wat andere mensen vinden of zeggen. Dan hoeven we niet te vrezen voor wat er ons kan gebeuren. Want ons leven is in zijn hand. En nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen. En ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Ze dachten dat hij het overslapen had. Terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven is. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. En Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. Even tot zover, we gaan zo verder. Maar Jezus is daar met zijn leerlingen. Mensen die hem al geruime tijd volgen. Leerlingen die hem zien als hun rabbi, als hun voorbeeld. Zij geloven in Jezus. Zij geloven dat hij als zoon van God naar deze aarde gestuurd is. Ze willen zelfs sterven met hem. Kijk maar naar Thomas. Hè. We kennen Thomas in de Bijbel als ongelovige Thomas. Nou, hij heeft hier ook niet heel veel geloof, maar wel moed. Hij wil zelfs met Jezus sterven. Als hij weet dat richting Jeruzalem gaan betekent met Jezus sterven, wil hij gaan. Dus toch hebben ze, deze discipelen die in Jezus geloven, het nodig om tot geloof te komen. Dat zegt Jezus. Dus er is iets in het karakter van Jezus, in wie Jezus is, wat pas geopenbaard kan worden als Jezus dit wonder gaat doen. Dus ergens in hun overtuiging van wie Jezus is, moeten zij tot geloof komen. En die vraag wil ik hier ook gewoon even laten liggen. Kan het zijn dat wij op een bepaald vlak in ons zicht op Jezus, in ons navolgen van Jezus, nog tot geloof mogen komen? Die laat ik even liggen. We lezen verder. Vanaf vers 17 en dan helemaal tot het einde. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Deze 4 dagen wordt ook niet voor niets genoemd in de Bijbel. Want in Israël, in het warme Midden-Oosten, werd een overledene op precies dezelfde dag dat hij was overleden begraven vanwege de hitte. Maar Joden hadden een soort van bijgeloof dat de ziel van de overledene nog 3 dagen rondzwierf. Om te kijken of hij toch nog terug kon komen naar het lichaam. Dat gebeurde natuurlijk nooit. Maar dat beeld was er van de overledene. Maar de 4e dag wist men, nee, dan begon een lichaam te ontbinden. En dan kon dat niet meer. Dus Jezus wacht bewust, zodat Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. En er no way, geen enkele kans op aarde zou kunnen zijn dat hij tot leven zou komen zomaar. Betanië, dat is waar Lazarus woonde, lag dicht bij Jeruzalem. Dus gevaar voor Jezus. Op een afstand van ongeveer 15 stadi, dat is ongeveer 3 kilometer. En er waren dan ook heel veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. En toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Hele begrijpelijke reactie. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En een geloof. En Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha. Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: nee, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Ze beantwoordde me niet helemaal zoals het zou moeten. Want ze heeft geen idee wat Jezus gaat doen. En misschien ook nog geen geloof in wat Jezus gaat doen. Na deze woorden gingen ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei: de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, gingen ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. En ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden. En dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden: kom maar kijken, Heer. En Jezus begon ook te huilen. Jezus weende, staat er in een andere vertaling, het kortste zinnetje van de Bijbel. En de Joden zeiden: ach, wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. En hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei: haal de steen weg. En Martha, de zuster van de dode, zei: maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. En Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalde ze de steen weg en daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. Nou, dit moment had ik mee willen maken, jongens. Lazarus komt naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. En veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Wauw, dit is de grande finale van die 7 wondertekenen. Van die 7 verhalen. Hier wordt een dode opgewekt. En dat had Jezus al eerder gedaan. Maar dan waren ze op de dag zelf gestorven. En Jezus wekte ze op uit de dood. Maar nu, na 4 dagen, wekte hij Lazarus op uit de dood. En veel mensen kwamen tot geloof in hem. En na de voorgaande 6 wondertekenen... en de voorgaande 6 openbaringen van Jezus in de ik ben zinnen. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het brood des levens. Openbaart Jezus zich in dit verhaal als ik ben de opstanding en het leven. En terwijl Jezus dit zegt, moet Pasen nog komen. Net zoals dat ik het nu hier zeg en we nog Pasen moeten vieren. Toch zegt Jezus, ik ben de opstanding. Hij zegt niet, ik ga straks opstaan uit de dood. Nee, hij zegt, ik ben de opstanding. En wie gelooft, zal leven. Misschien even goed om te bedenken dat verstandelijk geloven, dat Jezus ooit een keer is opgestaan uit de dood, verstandelijk geloven dat er een lijn van geschiedenis achter ons ligt, waarin we geloven dat Jezus geboren is op aarde, waarin we geloven dat hij gestorven is voor onze zonden, waarin we geloven dat hij is opgestaan. Verstandelijk geloven, dat is niet het kenmerk van een volgeling van Jezus zijn. Jezus koppelt zijn ik ben de opstanding aan wie dat gelooft zal leven. De opstanding van Jezus, we hebben het nodig dat die opstanding door ons heen gaat. Dus dat we in hoe Jezus zich hier openbaart als ik ben de opstanding. Dat wij weten, maar die opstanding die heeft hij gedaan voor mij. Dat is niet een historische gebeurtenis. Dit is iets wat hij voor mij heeft gedaan. En wat ik door hem ook mag beleven in mijn eigen leven. Om tot leven te komen. Jezus stond op uit de dood voor jou. Voor jou. Voor jou. Voor mij. Dat maakt de essentie van een volgeling van Jezus. Want als je de opstanding van Jezus door jou heen laat gaan en zing 1000, 1000 maal, o Heer, ik ben zo dankbaar voor dat offer wat u bracht aan het kruis en de opstanding die u daarna deed uit de dood. Heer, mijn leven is in uw handen. Mijn leven is van u. Uw opstanding, met uw dood en uw opstanding mag ik ook mijn oude leven achter me laten en opstaan in een nieuw leven. En wat betekent dit voor een volgeling van Jezus? Dat we niet bang hoeven te zijn voor de dood. De dood is niet meer onze laatste vijand. De dood is slechts een overgangsfase. De dood is de plek waar geen ziekte, geen pijn, geen lijden is. De dood is de plek waarin we helemaal verenigd worden in de heerlijkheid van God. Dat prachtige beeld wat Bart vorige week schetste, dat is de plek waar we dan mogen zijn. In zijn aanwezigheid, in de heerlijkheid en glorie van God. En dat doet me denken aan mijn eigen oma. Ze is al lange tijd gestorven, maar ik weet het nog heel goed. Ze was weduwe al, ze was nog maar alleen. En ze lag op sterven. En we werden in dat verzorgingshuis waar ze op dat moment lag, allemaal daarbij geroepen. Een grote familie, maar we mochten allemaal afscheid nemen. En mijn oma was stokdoof. Ze had echt van die grote apparaten, maar die hielpen weinig. Dat was echt drama. Het was altijd, hè, wat zeg je? Maar ze lag op sterven. Dus de verpleging, die hadden zoiets, die apparaten moeten uit. Ze moet zo prettig mogelijk liggen. En we mochten allemaal afscheid nemen, stuk voor stuk. En ik weet dat ik bij haar zat en die apparaten waren uit. En ik heb een heel gesprek met haar gevoerd. Ze verstond me letterlijk. Ze kon helemaal verstaan. Iets van de hemel daalde al neer op haar sterfbed. Ze kon alles feilloos horen. En ze zegende iedereen en ze gaf iedereen nog de liefde van Jezus mee. En oh man, ik heb zoveel te danken aan mijn oma. Maar wat ze op een gegeven moment ook tegen de artsen zei is, jullie gaan me niet reanimeren, hè? Nee, mevrouw, dat doen we niet. Nee, want ik ga naar Jezus toe. Het was net een klein meisje dat op schoolreisje ging. Zo excited was ze om Jezus te ontmoeten. Ze was zo blij om Jezus te ontmoeten. En natuurlijk Gerrit, haar man die ze zo lang had gemist. Maar ze zegt, ik mag naar Jezus toe. En ik heb daar iets gezien. Van een diep, diep, diep verlangen van een volgeling van Jezus. En een diepe overtuiging dat de dood geen vijand is voor wie Jezus volgt. Voor wie in Jezus gelooft. Ik weet trouwens niet hoe dat voor Lazarus was. Moet je nagaan, hè? Ben je al 4 dagen in die heerlijkheid? Wordt er op je deur geklopt? Lazarus. Normaal gesproken doen we dit niet. Maar je moet weer terug. Het was voor iedereen een wonder, behalve voor hem, denk ik. Maar goed. Nog even terug naar de tekst. Want Jezus vraagt hier een hele indringende vraag. Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft in mij gelooft, die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. En hij vraagt, geloof je dat? Hij vraagt dit aan de zussen, maar ik geloof dat dit vanochtend ook aan ons vraagt. Geloof je dat? Want hij spreekt hier over een ander soort leven dan dat wij hier op aarde kennen. Hij spreekt over een soort leven dat als het eenmaal begonnen is, dat het nooit meer ophoudt. Als je in hem gelooft, vindt er een geestelijke opstanding plaats. De Heilige Geest komt in je leven wanneer je in hem gelooft. En als de Geest van God in je leven komt en je geeft hem de ruimte, dan kan het niet anders dan dat er continu een proces plaatsvindt van vernieuwing, van verandering. Je wordt getransformeerd omdat je in vertrouwen leert te wandelen in het licht dat God op je pad geeft. In het licht dat hij laat schijnen op deze gebroken wereld. Je wordt veranderd tot het proces waarin je fysiek doodgaat. En waarin dat proces volmaakt wordt en je helemaal opgaat in de aanwezigheid van God. Snap je, we hebben het dus over een soort leven dat nu begint. Op het moment dat we Jezus aannemen, op het moment dat we tot geloof komen, begint dat al, het leven. En dit is waar Jezus het in zijn gesprek met Martha over heeft. Martha zegt, ja, ik weet dat mijn broer ergens in de verre toekomst zal opstaan. En wat zegt Jezus? Nee. Ik ben de opstanding. De opstanding is geen mogelijkheid voor de toekomst. Geen zakdoekje voor het bloeden. Het is een zekerheid in het heden. En Jezus zegt, wie dat gelooft zal leven. En dat betekent dat als je in de aanwezigheid van God bent, als je je leven continu in de aanwezigheid van God brengt, dat er automatisch opstandingskrachten en leven in en door jou heen gaat. Ervaar je dat? Ervaar je Jezus' opstandingskracht in het hier en nu door de kracht van de Geest? Dwars door alle moeilijkheden heen. Ervaar je de troost en de hoop die Hij geeft in het feit dat Hij de opstanding is? En ik geloof, deze boodschap ligt al even op mijn hart. Dus ik was blij dat Job niet kon. Want ik geloof dat Jezus vandaag ons tot leven wil roepen. Mozaïek, Jezus roept ons, net zoals Lazarus, tot leven. En misschien is het wel nodig dat we hierin tot geloof komen. Dat we het geloof zijn kwijtgeraakt. Dat Jezus de opstanding is. En leven geeft in en door ons heen. Ik verlang ernaar dat we als kerk mogen zeggen, ja Heer, ik geloof dat u de opstanding en het leven bent. En dat u dit voor mij persoonlijk hebt gedaan. En ik wil mijn leven geven voor u. En ik wil vertrouwen op u. En op de weg die u met mij gaat. Heer, ik weet dat u niet alleen leven geeft. Heer, u bent niet zomaar een geneesheer. Nee, ik weet dat u het leven bent. U bent mijn leven. En misschien staat er wel ondertussen in het leven met Jezus dat je misschien al langere tijd volgt. Of misschien nog helemaal niet. Iets in de weg. En dan kwam het beeld van die steen bij mij naar voren. Het graf van Lazarus was bedekt door een steen. Lazarus was in de duisternis. En terwijl Jezus daar een wonder laat gebeuren, knipt hij niet met de vingers waardoor die steen opeens wegrolt. Nee, hij zegt tegen de mensen, rol die steen weg. Jezus werkt samen met de mens om het wonder van nieuw leven te laten gebeuren. En op dat moment verschijnt er licht in de duisternis op de plek waar Lazarus is. Kan het zijn dat er een steen in jouw leven is, waardoor het donker is, waardoor het duister blijft? Wat is die steen? Ik geloof dat Jezus vandaag zegt, rol de steen weg, benoem de steen en rol de steen weg. Misschien wel met behulp van anderen, maar rol de steen weg. Want ik ben de opstanding en het leven. En ik geef leven in het hier en nu. En ik moest denken aan het beeld van Lazarus die op dat moment uit het graf komt. Maar hij is nog helemaal vastgebonden. De doeken zijn om zijn lichaam heen. Hij heeft niet de macht en de autoriteit zoals Jezus later heeft als hij opstaat uit de dood. En zelf zich ontdoet van de doeken. Dat kan Lazarus niet. Dus hij ziet het licht. Hij ziet het leven. Hij proeft er iets van. Maar de doeken zitten nog vast om zijn lichaam. Hij kan zich niet vrij bewegen naar Jezus. En Jezus zegt, maak de doeken los. Weer schakelt die mensen in. Ontdoe hem van de doeken. En vanochtend zegt hij, ontdoe haar van de doeken. Ontdoe hem van de doeken. Zet hem in de vrijheid. Zet haar in de vrijheid. En ik geloof dat dit een boodschap voor ons is vanochtend, Mozaïek. Of vanmiddag. Jezus wil je in de vrijheid zetten. Geloven wij in de opstandingskracht van Jezus? Jezus zegt, de kracht die mij uit de dood deed doen opstaan, is in jou. Is in jou. Door de kracht van de Heilige Geest mogen we dat ontvangen. Maar soms is het nodig om een steen weg te rollen of de doeken te ontbinden. De doeken los te maken die ons leven vasthouden. En ik wil vragen of het ministryteam alvast naar voren gaat. En als je nu gebed nodig hebt, mag je gaan. Maar ik wil ook het volgende gaan doen. Als kerk. Wij mogen nu al proclameren dat Jezus sterker is dan de dood. En ik geloof dat er kracht vanuit gaat als we dat als kerk doen. En we gaan dat doen door een lied te zingen. Een lied wat zo verweven is met ons als kerk, Mozaïek. Jezus overwinnaar. Waarin we zingen, de duisternis ligt op door u. De dood is nu verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Laten we gaan staan en dit zingen vanuit onze tenen. Proclameren naar de duistere machten. In de hemel, op de aarde. Jezus is overwinnaar.